onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 33 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 33, de eerste drie versen.
Stop.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbare woord. En wel in de brief van Paulus aan de Galaten en daarvan het derde hoofdstuk nog vooraf. De heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hem dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde. En dit alleen wilde ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zo gij, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien ook maar te vergeefs, die u dan de geest verleent en krachtig en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zodan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen gekomen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs een mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. En nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken, hij zegt niet en den zaden, als van velen, maar als van één en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachtloos gemaakt om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtreding wil daarbij gesteld, totdat het zaad gekomen zou zijn, wien het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet een middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods, dat zij verre, want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan de wet is onze tuchtmeester tot Christus geweest, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Jezus Christus. Want zoveel als gij in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrij, daarin is geen man, nog vrouw. Want gij zijt alle één in Jezus Christus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons ook deze dag weer gegeven om onder het woord te mogen verkeren. En wat is dat toch een ontzaglijk wonder van uw genadig en barmhartige gunst, dat wij nog de gelegenheid hebben om onder uw woord te verkeren, want het kan ook afgesneden worden, daar we slechts tijdelijke mensen zijn wat betreft ons verblijf hier op aarde. En aan deze zijde van het graf moet het beslist worden. O, wij bidden u, lieve Heere, dat de oren mochten worden geopend, want van nature hoort de mens niet. Uw woord leert dat het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord Gods, en toch horen de meeste mensen niet. Ze horen wel het woord in objectieve zin, met natuurlijke oren, maar gij zegt in uw woord, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En dan hebben we dan horen we niet meer met natuurlijke oren, maar met geestelijke oren die gij komt te schenken in die uren der wedergeboorte. Waarin gij spreekt, o Heer Jezus Christus, tot de doden die wederlevend worden, die uit hun graf opstaan, tot wedergeboorte, tot rechtvaardigmaking, tot geloof. O Heer, het is alles zo eenvoudig in uw woord geschreven. En het wordt ook in alle eenvoud beleefd, maar niet makkelijk. Het is een onmogelijke zaak. Alleen mogelijk bij u, als gij het doet, Heere, als gij in uw soeverein welbehagen omziet in Christus naar een verloren mens, dat is enkel vrije gunst die eeuwig u bewoog. En we smeken u, lieve Heere, mocht dat op deze dag geschieden, tot ere van uw grote naam. Want gij hebt het recht lief, het heilig recht des Heren, dat in Christus in ons leven verheerlijk mocht worden, want anders hebben we geen bestaan voor u. En mocht dat verstaan worden, lieve Heren, dat we uw woord leren lezen door de bril des Heilige Geestes, anders verstaan we het niet. Anders leggen we er alles in wat er niet in ligt. En anders maken we ervan wat u er niet van gemaakt heeft, o Heere, want wij vernielen alles als we nog onder de wet zijn. Gij zegt in uw woord, een natuurlijk mens verstaat de dingen die des geestes Gods zijn niet, omdat ze geestelijk onderscheiden moeten worden. En wat een rationele beweging, ontwikkeling is er in onze dagen gaande. Lieve Heere, het alles moet begrepen worden. Nou, gij zegt, dat is niet meer uit het geloof. Want het geloof is zo onlogisch. dat we weer terug zijn gekeerd naar de geest der verlichting. Velen vinden daar een heil in. Als ze het gaan begrijpen, ach Heer, mocht Gij ze toch afsnijden. Die uw volk benauwen, die uw volk vervolgen in de meest rechtzinnige kerken, omdat uw volk enkel uit het geloof kan leven. Hoewel ze nog dikwijls openbaar komen als een Efraïm, als een koek die niet omgekeerd is, Heere, Gij weet er alles mee te handelen, ook met Efraïm, om hem van zijn afgoden te verlossen en om hem te gedenken, omdat Gij ook Efraïm hebt lief gehad met een eeuwige liefde. Heere, Gij zijt zo'n wonderbaarlijk God, die altijd geprezen moet worden, die altijd geloofd en geëerd moet worden. En lieve Heere, mag Gij het ons geven met een gewillig hart, dat het mag zijn als een bron die zich uitstapt op de velden, dat we vervuld mochten zijn met uw lof, met uw eer en met uw recht, met uw heil en met uw genade. Heere, gedenk daarin ook de zieken, de eenzame, door zoveel leed en beproefde, uw vervolgde kerk, die is niet alleen in Korea en China, maar ook in het Westen. In het Westen wordt uw volk hevig vervolgd door de rechtzinnigheid. Ondervinden het dagelijks, o Heere, mocht Gij toch uw grote naam daarin verheerlijken, want zalig, Gij zegt zalig, zijt Gij als de mensen u smaden en liegende alle kwaad tegen uw bedrijf om de Zoon des Mensen wil. Het wordt zo subtiel gedaan in onze dagen, maar Gij schrijft elke beweging, elk oogmerk. Schrijft Gij op in een boek, in uw boek, o Heer, en de boeken worden geopend. En uw volk zal niet kunnen bestaan, maar ze kan toch wel bestaan, omdat Gij de onveranderlijke zijt. En omdat Gij uw volk bedekt hebt en bekleed met die gerechtigheid van Christus. Heere, wat zal dat een eeuwig wonder baren, maar ook hier in de tijd zal het gekend worden door het geloof. Afgezonderd van de godsdienst, o Heere, want Gij omtuint uw volk. Gij zijt een vurige muur. En het is altijd zo geweest dat niemand uw volk kan benaderen, omdat van uw heiligheid uitgaat en majesteit. Maar toch het lijden van Christus deelachtig geworden zijnde, o Heere, dat we daar roemen in onze zwakheid, omdat we aller afschrapsel niet in tel zijn, bij de wereld niet, bij de hosies niet, maar bij u geliefd, bij u gekend. Heere, wat een eeuwig wonder als dat ons gelden mag, als dat ons te beurt is gevallen. En mocht Gij daarin uw koninkrijk uitbreiden en uw naam verheerlijken. O Heere, mocht Gij alle hindernissen wegnemen, kunnen er zoveel zijn wat ons hindert. Want er zijn altijd vele tegenstanders, lieve Heere. En de grootste tegenstander kunnen we in onszelf vinden. Dat vlees dat altijd maar de zaak wil blokkeren, dat geestelijke leven. Maar Heere, Gij zijt sterker dan het vlees. Gij hebt het vlees overwonnen. Alle machten en krachten zijn u onderworpen. En mocht Gij ook dat op deze dag doen blijken. Dat we die genade in Christus mochten uitstallen, die vrije rechtvaardigmaking door het geloof, door de gerechtigheid van Christus, het welk door de loop der eeuwen gekend is geworden door degene die Gij gerechtvaardigd hebt, o Heere. Abraham kende dat, maar ook alle die in Christus geboren zijn, wedergeboren zijn, die zullen het geloof van Abraham kennen en erkennen. Want ze zijn van boven geboren en ze vormen dat die scharen die niemand tellen kan uit alle geslachten, natie en tongen. Heere, mocht Gij een overvloedige zegen geven, Heere, we kunnen toch nooit te veel van u verwachten. Dat de kerk mocht gereformeerd worden, eerst inwendig en dan ook uitwendig. Lieve koning, komt er nog aan te pas in onze dagen? Want het schijnt alles aan de verwoesting te zijn overgeleverd. Omdat we bakken hebben uitgehouden die geen water houden. Heere, dat gij ook deze dag uw volk kwam te bezoeken met uw heil. Want mensen heil is ijdelheid. En dat het onder de uwe gekend mag worden in de gemeenschap der heiligen. Christus in het midden. Om uw grote naam te prijzen. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk hen die verre staan. Die de laatste slag nog moeten ontvangen. Die nog hangen aan de rand. O Heere, mocht gij ze doen vallen in het vrije van uw welbehagen. Want gij zegt dat Sion zal door recht verlost worden. En der wederkerende door gerechtigheid. Ontferm u onzer. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren wensen wij nog wat verder na te denken over de tekstwoorden uit het eerste hoofdstuk van Jesaja, Jesaja 27, waar wij lezen, nogmaals lezen, Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Er is geen tekst in onze dagen die zo verdacht gemaakt wordt als deze tekst. Want het gaat in onze dagen allemaal buiten het recht om. Er is ook geen leer zo gehaat als de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hoewel het door vele monden nog wordt beleden, de rechtvaardiging van de goddelozen, maar het wordt schijnbaar niet meer beleefd omdat de praktijk staat er haaks op. En wat is dan de praktijk? Dat we God eren in zijn recht, zoals we dat hebben opgezongen, dat de Heer het recht lief heeft. Niet als vrome mensen. U hebt het misschien wel gelezen, dat die wijle dominee Veenendaal, die zat er in een kamertje, op de ontmoetingsdag van het bewaarde pand. En een jongen vond hem daar alleen zijn brood te eten. Toen zegt die dominee, moet u niet bij uw collega's zijn beneden? Hij zegt, nee, hij zegt, want die preken allemaal een bekeerde dominee aan het kruis. Hij zegt, daar voel ik me niet bij thuis. Vat je dat nou? Dan ben je midden in je rechtzinnige, in de rechtzinnige kerken, wordt Christus, en dan wordt het leven in Christus afgesteld als de bekeerde dominee aan het kruis. Zou dat de leer van Christus zijn, denk ik? God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Wordt het dan beter met die mens? Nee. Nee, dat wordt niet beter. Alleen in Gods ogen ben je volmaakt. Maar niet in je eigen ogen. Als je maar enigszins kijkt, dat is weer die wortel van de wet. Hè, die in de nadere reformatie weer is binnengehaald. Die wortel van de wet. Vrome mensen kweken. En weet je wat er dan gebeurt? Dan verlaten heren zijn kerk. Ja, niet zijn kerk met een hoofdletter. En dan wijkt hij met zijn geest. Als de vrome mens gepreekt wordt, dan wijkt hij met zijn geest. En daarom is deze leer. Ik krijg wel eens een reactie via via van predikanten. Maar in de herstelde kerk, in de christelijk gereformeerde kerk, in de gereformeerde gemeente, in de oud gereformeerde gemeente, wordt de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze bevindelijk nauwelijks meer gekend. En ik zal u vertellen, gemeente, u hebt het gezien, hoe leidslieden openbaar komen als gewoon zo licht als hop. Hè? Ze noemen zich oud-gereformeerd, maar ze zijn gewoon EO. En ik kan dat met feiten bewijzen, ik heb dat met feiten bewezen. Dat is ook zo met de Melanenkerk, dat is gewoon een EO-kerk. Ze doen wel zwaar. Hè? Zo zwaar als diep lood. Maar als je niet gerechtvaardigd bent, dan ben je zo licht als hop. In de ogen Gods, verwerpelijk, verdoemelijk. Met heel de wereld verdoemelijk. Dus je hoeft echt niet zwaar te doen voor God, hoor, met je lange gewaden en je hoge hoeden. Want dat is een walg in Gods ogen. Een stank in zijn neusgat. Als een mens eens mag worden die die is, een goddeloze, meer zijn we niet. En wat verdient een goddeloze kinderen? Om voor eeuwig verdoemd te worden. Als ik daar nooit mee eens geworden ben, als je nooit een welbehagen hebt gehad in de straffen van je ongerechtigheid, dan weet je niet wie God is. Dan weet je niet wie God is. En dan reis je met een ingebeelde hemel ter helle. Een mens zal zichzelf moeten leren kennen in de spiegel van Gods heilige wet. Daar gaat heiligheid. God is heilig. Kijk, er wordt vaak gesproken over de eigenschappen van God. Maar God heeft eigenlijk geen eigenschappen. Nee. Hij heeft geen heilige eigenschappen. Hij is heilig. Hij heeft geen rechtvaardige eigenschappen. Hij is rechtvaardig. Hij heeft geen barmhartige eigenschappen. Hij is barmhartig. Hij heeft geen liefelijke eigenschappen. Hij is liefde. God is liefde. God is. En de mens in Christus is. Geliefde, als dat is verstaan mag worden, dan heb ik niet meer zoveel over stukken. Want kijk, dan wordt er zo geredeneerd. Hè? Door dat gereformeerde reformdom. Hè? Eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. En dan heel dat stappenplan. He, van de eerst heb je de levendmaking, de inplanting, de levendmaking en de ontdekking. En dan, ja, je weet het allemaal wel. En op laatst, dan worden ze nog eens een keer gerechtvaardigd, tenminste, ja, de gelukkigen ervan. En de rest valt met een schrik in de hemel. Maar geliefde, dat is nou, die weg die leidt ter helle. Daarmee kan je niet voor God bestaan. Nee, de Zoon van God moet in uw leven spreken. En als dat niet gebeurt, ben je niet wedergeboren, want hij spreekt zijn volk zalig. Houd dat vast, gemeente. Christus spreekt zijn volk. De doden die zullen horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Als hij daar buiten omgaat. Als hij daar buiten omgaat. Dan zal je eigen voor eeuwig bedriegen. Wie is hij, Heere? En toen openbaarde hij zich al dus. Ik ben het die met u spreekt, zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw. En zo gaat het bij elk kind van God. Ja. Zo deed de Heer het bij Abraham. Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Gaat het maar na door heel Gods woord heen. God spreekt zijn volk. Die in de dood liggen, zalig. Hij vindt ze op het vlakke des velds, vertreden in hun bloed. En dan spreekt hij die zielen, zalig, ik zeide tot uw zielen, leef, ja leef, ik leef, en gij zult leven. En als dat het niet meer is, gemeente, dat is de leer van Christus. En dat kan alleen maar door het geloof verstaan worden, daarom legt Paulus ook in de Romeinen de Galatenbrief zo'n nadruk op het geloof. Maar je moet die kanttekeningen er eens bij lezen, en als je de grondtaal er ook even bij pakt, niet zoals met een wettische hand, hè, zoals de biblicisten doen, nee. He, want als er staat, he, maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. En dan moet je eens kijken wat er staat bij die kanttekeningen, het geloof. Dat is Christus, he, op welke het geloof ziet. Je moet het alles goed verstaan. In onze dagen wordt het geloof geïsoleerd van Christus. Dan is de gelovige mens die hem aanneemt. Maar dat is een fatale vergissing. Johannes de Doper hebt het al gezegd. Een mens kan geen ding aannemen tenzij het hem van de hemel niet geschonken wordt. Eerst de schenking, dan de aanneming. Dat is een goddelijke orde. Zoals het ook een goddelijke orde is dat het geloof in orde staat na de rechtvaardigmaking. Want de rechtvaardigmaking, de rechtvaardigverklaring, de stemmen des zoons van God, is God is altijd de eerste. En als je dat omdraait, dan kom je in Rome uit. En ben je eigenlijk bedriegen voor de eeuwigheid, gemeente? God is altijd de eerste, dat is ook zijn naam. Dat is ook niet een eigenschap van God. Nee, dat is ook niet een eigenschap van Christus. Zijn naam is dat. Ik ben de eerste en de laatste, de alfa, de omega, de begin en het einde. En wat wou je er dan van? Wou je daar nog het geloof voor die persoon zetten? En dat doen ze in onze dagen. Hè? Heel die wedergeboorte leer is daaruit voortgekomen. En dat hebben onze Dordtse vaderen zijn ook in die trek gevallen. Om de remonstranten te bestrijden met de leer van de wedergeboorte. Fout! Dat is niet een doorgaande reformatie geweest. Dan hoef je niet tegen die Duitse leerregels te zijn. Maar weet je wat Kolberg gezegd had? Veel korter door de bocht gegaan. Maar ze hadden die remonstranten moeten aanpakken in hun ribben. Dat hebben ze niet gedaan. Maar je ziet dat vaak, hè, dat uitnemende knechten van God. Nou gaat Kolbrugge niet naar de mond spreken. Dat is ook maar een goddeloos mens. In zichzelf. Maar Kolbrugge is wel geperst, hè, om die leer van Christus helder uit te stallen. In grote nood en dood geboren. Hè, het wordt vandaag niet meer verstaan en niet meer gekend. Hè, nauwelijks meer. Maar dat betekent niet dat we die leer maar aan moeten passen. Hè? Dan zeggen ze, kijk, dat is nou heel de tendens van het reformdom. De tijden veranderen, zeggen ze dan, op onze godslasterlijke uitspraak. Want die tijd verandert helemaal niet. Sinds Genesis 3 is het al zo geweest. Mensen, ik zou je vertellen, Sodom en Gomorra was vol van homofielen. Het Romeinse Rijk bestond grotendeels uit homo's. Er is niks nieuws onder de zon. Maar die gerechtigheid, die leer der gerechtigheid van Christus, zal nimmer, nooit veranderen. Nooit, nooit zal de Heer de wijze van bekering veranderen. Nooit. Nooit zal hij zijn leer aanpassen. Dus dan zeggen ze, ja, de Heer werkt tegen. Ik heb het zelfs kinderen Gods horen zeggen, dat de Heer anders werkt als vroeger. Het is een leugen. Hij bekeert nog exact hetzelfde, zoals die Abraham, Jacob, Isaac bekeerde. Daarin verandert de Heer nooit. Tot aan de voleinding der dagen zal die, dat goddelijke werk, het werk des vaders, het werk des zoons en het werk des heilige geestes, doen zoals die in het begin der dagen gedaan heeft. Zoals Adam en Eva gerechtvaardigd zijn in Christus, zo doet hij het nog, zo doet hij het nog. Daar past God zich niet bij aan, hoor. Tegenwoordig worden er evangelisatiesmethoden worden er ontwikkeld. Die in Gods woord, de kun je in Gods woord nergens vinden. Daar werkt de Heer niet door. God werkt niet door een valse Bijbelvertaling, bijvoorbeeld. God werkt niet door een valse psalmberijming. Er is nou zo'n nieuw liedboek. Weet je wat dat liedboek? Dat is het liedboek van de rampzaligheid. He, die zullen de rampzaligen mee, om het maar eens zo te zeggen. Dat liedboek zal hem worden toegelaten om het mee te nemen in het graf en om het mee te nemen in de rampzaligheid. Dan kun je eruit zingen uit volle borst, tenminste als je denkt dat je er nog een adem voor hebt. Mensen, het is zo stil geworden in onze dagen, de Heer trekt zich volledig terug, hè, en de mensen blijven een rondedans maken. Ze maken van de Bijbel een stripverhaal, hè. Dat is die hele tendens van de van het nieuwe Calvinisme. Ik heb je daar uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. En voorgangers, hè, die dubbele dokter P. de Vries, die meent dat John Piper een Calvinist is. Nou, dan ben je toch wel zwaar betoverd. En daarvoor hebben we dat hoofdstuk opgelezen. Galaten 3. Gij uitzinnige refeldom. Wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. En dat gij het volk misleidt. Door de waarheid te verbasteren, want dat is de zonde in het woord. Hè. Sommige mensen die denken, nou ja, die man die is in de zonde gevallen en David is in de zonde gevallen. Waren dat dan geen zonden? Ja, dat waren verschrikkelijke zonden. Maar weet je wat de zonde genoemd wordt in het woord van God? De waarheid verdraaien. De leer van Christus verbasteren. Dat is de zonde. Dat is de zonde. En dat wordt op vele plaatsen in Gods woord zonde genoemd. Die zondigt. Die uit God geboren is, zondigt niet. Weet je wat dat betekent? Weet je, zondigen die zondig Gods. Nou, Gods volk valt dagelijks. Want God, dat leert dus Christus, struikelen dagelijks in velen. Maar wat wordt nou zonde genoemd? Die uit God geboren is, zondigt niet. Die gaat niet de leer van Christus verbasteren. Dat wordt ermee bedoeld. Die gaan niet zondigen tot de dood. Daar zorgt de Heer voor, hoor. Want tegenwoordig. He, die kreeg zelfs een brief van die ex-voorganger Tollenaar. Hij zegt, ja, je moet eens weten hoe christelijke homofielen, gelovige homofielen daarmee worstelen. Ik zeg, oh, dus je bent het zelf, want dat weet je alleen maar als je het zelf bent. En dan geef je eigen nog een pluim van dat je een gelovige bent. Mensen, als je daar geen afstand van neemt, dan zal het je vergaan als Sodom en Gomorra. Want God heeft het recht lief. En daarom kwelde Lot zijn rechtvaardige ziel dag en nacht. Dag bij dag staat er. Elke dag. Het was een kwelling. Maar had hij zelf gedaan natuurlijk om in Sodom te verwonen. Eigen schuld. Maar Lot had toch een rechtvaardige ziel. Was gerechtvaardigd. En geliefde, de vorige zondag hebben we u uit de schriften de grond en de oorzaak van Sions verlossing door recht aangetoond. He, omdat Christus zich ten brande vergeofferd heeft in zijn volkomen toewijding aan de Vader. Als goden en wel riekende reuk. En daarin kwam openbaar dat hij ten volle de willen des Vaders betracht heeft. Dat was zijn spijze en drank, he, om de willen des Vaders te doen. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En dat hij zich ten zondoffer borg gesteld heeft voor de zijnen, de prijs betaald, de schuld verzoend, tot zonde gemaakt, opdat wij die geloven zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Onze tekstwoorden moeten aan de ene kant ook leerstellig verklaard worden, en dan moet u onder leerstelling geen dode dogma verstaan. Want we zouden de brieven van Paulus, met name de Romeinen en de Galatenbrief, onder de dode dogma's vallen. Maar zo is het niet, hoor. Luther zegt, dogma is mijn leven, dogmatiek is mijn leven. Maar dan bedoelde hij de levende dogmatiek in Christus. Wie de leer van Christus scheidt van zijn persoon, die staat aan de kant van de duivel. 100%. Het is het een of het ander, hoor. Die weg is zeer nauw. Dat komt er zeer nauw op aan. Je kent klanken van, want kijk, dat is nou de godsdienst van vandaag. Dat is allemaal klankexegese. Dan hoor je dus soms de woorden nog wel. En dan zeggen ze, ja hoor, hij preekt het ook. En dan heb ik mensen wel eens gewezen. En dan zeg ik, mensen, je bent zo dood als een pier. Want je gaat alleen maar op de klank af. Maar de ware liefde zoekt te kennen, bekennen. Ja, daar. Die gaat onderzoeken. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mijn getuigen. Dan ga je geen tekst uit de Bijbel plukken. En dan ga je niet de objectiviteit van de woorden ga je tentoonstellen. Dat wordt in onze dagen gedaan. Dat is de ondergang van de kerk. Als er geen leven meer is, dan krijg je de biblicisten, krijgen de overhand op de preekstoelen, in de kerkraadsbanken. En de mensen worden betoverd, dat is je eigen schuld, hoor. Want de Heer heeft gezegd, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want als ik je koning ben, dan ga je mijn woord, mijn geschreven woord, mijn testament, dat oude en het nieuwe testament, ga je onderzoeken. Ga je in biddend opzien onderzoeken, onderzoek de schriften, gemeente. Want deze zijn het die van Christus getuigen. En dat doet de liefde. Want de liefde zoekt te kennen. Jongen, als je een meisje vindt, dan zoek je dat meisje te kennen. Meisje, als je een jongen vindt, dan zoek je die jongen te kennen. Want liefde zoekt te kennen. Die zoekt het wezen te kennen. En dat wordt zo gemist in onze dagen. We leven in nameloze oppervlakkige tijden wat de kerk, wat de westerse kerk betreft. Nameloos oppervlakkig. Ze hebben het tegenwoordig over een ootmoed. Dan zal ik je nog eens wat nader verklaren. Ik krijg de reacties van predikanten die ik krijg. Daaruit blijkt dat ze barstens vijandig zijn tegen de leer van de rechtvaardiging van de gelozen. En dat ze het zelf niet kennen. Want anders hoef je er niet zo vijandig, anders val je er bovenop. Echte kinderen gods vallen er bovenop. Die zoeken het recht te lief te hebben, gods recht te verheerlijken in Christus. Die geven Christus in alles de eer. En daarom zat die dominee Veenendaal op dat aparte kamertje zijn brood te eten. Omdat hij zei, ja, al die predikanten die daar beneden lopen, die prediken de vrome dominee aan het kruis. Hij zegt, maar ik ben een moordenaar, ik ben een goddeloos mens. In Christus ben ik rechtvaardig. Het wordt nauwelijks meer verstaan in onze dagen. Maar ik zal u nog wat nader verklaren, want ze preken tegenwoordig een ootmoed. Zij het met ootmoedigheid bekleed, staat in het woord. Maar weet je wat ze ervan maken? Het is wel zo'n wettische ootmoed, dat ze zeggen, als je nou zelf weet dat je de grootste de zondaar bent, dan wijs je nooit meer naar een ander. Nou, dan legt Paulus ook een deel. En dan legt Christus. Christus is daar niet de Christus in schriften. Want die hebt de fariseeën keihard te wachten. En zo nameloos scherp te wachten aangezegd. Dat ze ter helle gevaren zijn. Nehemia. Noem al de profeten maar op. Die hebben gestaan in de bressen. En die waren zelfs de grootste der zondaren. Paulus, gij uitzinnige gelaten. Hij wees naar de gemeente. Hij wees van zich af.
Die gij gekruisigd hebt, zegt Petrus op de Pinksterdag. Hij wees van zich af. Was hij dan zelf niet de grootste der zondaren? Petrus bestond niet meer. Paulus bestond niet meer. Ze belden bij Kolbrugge aan in Utrecht. En zeggen, we zoeken Kolbrugge. Hij zegt, Kolbrugge bestaat niet meer. Kolbrugge kan je vinden op Golgotha. Christus leeft. Kijk, dat wordt niet meer gekend in onze dagen. En dan proberen ze die kinderen gods die daar nog in de vrijheid leven, die proberen ze hun mond te stoppen met de theologie van de wet die ze ook moet. En het is zo wettisch, gemeente, in onze dagen. Ze komen zo en met de mond vol met liefde, met een hoed op van vrede, en het is allemaal vals. En het is zo'n danig wettische ootmoed, dat als de duivel dat zou aanschouwen, dan zou die een hartverlamming krijgen van het wetticisme. Zelfs de duivel zou een hartverlamming krijgen van het tegenwoordige wetticisme, wat allemaal met liefde verpakt wordt. Daar zou die een hartverlamming van krijgen. Want de duivel siddert, hoor. De duivel weet wie God is, maar hij siddert. Ik had een tante, ik heb het u al meer gezegd. En ja, we noemden ze tante Rina. Nou, ik zei zeggen, als je dat mens in het gezicht spookt, dan zei ze nog dank je wel. Dus als je het nou in het gedrag en de eigenschappen zoekt, nou, dan ken ik je wel een boek van schrijven, hoor. Van al die liefdadige mensen. Echt waar, tante Rina, dat is geen grap. Ik heb ze wel eens laten schrikken toen ik ze paste veel op bij ons. En dan lag ik in mijn bed en weet je wat ze dan deden? Wou ze een kus op je wang geven. Ik denk, dat zakjes afleren. Dus toen ze na het bij kwam, ja, dat was natuurlijk voor een kwaai jongensstreek. Daar heb ik wel spijt van gehad. Je mag zo'n oud mens niet laten schrikken bij je wijze. Toen liet ik ze zo schrikken, toen zei ik, wauw! En dat mens dat vloog helemaal in de gordijnen van de schrik. Ze hebben het nooit meer gedaan natuurlijk. Maar. En ze zegt, lieve jongen, ik zou je toch nog een kus willen geven. Nou, zo'n lief karakter als tante Rina had, heb ik zelfs onder Gods volk niet gevonden. Echt waar, hè? Echt waar. Maar toen ik ouder werd, ik maakte wel eens wat voor een schilderijtje of zo. Nou, kost 2 gulden. Nee, zegt tante Rina, dat kan ik niet betalen. En nou, dan krijg ik gratis. Maar zo'n lief mens. Maar toen ik ouder werd en tot de jaren gekomen was, toen bezochten ze regelmatig op. En toen luidde is de vraag, toen zegt tante Rina, je hebt altijd goed gedaan in je leven. Je hebt nog geen mens kwaad gedaan. Dat was echt waar, hoor. Dat was echt waar. Mensen die, en ze is ook vaak bezocht geweest door mensen die ze kwaad wilden doen vanwege de goedaardigheid. Hè, want daar maken mensen altijd misbruik van. En daar zou ze nooit geen kwaad woord voor spreken. Zo'n lief mens was tante Rina. Maar toen zeg ik tante Rina, maar wie betekent Christus nou voor je? En toen kwam het woord eruit en zegt, die ken ik niet. En zo is ze gestorven in de vijandschap. In de geestelijke vijandschap. Kijk, dat is nou de theologie van het refodom. Ze doen lief en aardig. Maar weet je wat Gods woord zegt? Geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Dat zijn de meest gevaarlijke mensen. Hè, die de vriendelijkheid in een vaandel hebben ten koste van de waarheid. Dat moet je doorhakken. Dat mooie doorsnijden met de scherpte van het woord. Echt waar, hoor. Want al die vriendelijke mensen, daar kun je niet mee voor God verschijnen. Maar is dat dan geen vrucht des geestes? Ja, kent u in Galaten 5 lezen, hè? De vrucht des geestes. Maar weet je wat, dat gaat nooit ten koste van de waarheid. Want de ware liefde uit God hebt de waarheid lief, staat er geschreven. En dat wordt in onze dagen zo zwaar verbasterd, dat zelfs de duivel ervan schrikt. Het wordt zodanig verbasterd. Het wordt allemaal, net in die HSV, het wordt allemaal aangepast in onze dagen. Als je nou een beetje opmerkzaam was. Ik sprak van de week nog een man hier in het dorp. Ja, en als je die man zou zien. Hij zegt, how old is your car? Ik zeg, 95. En zo kwam het gesprek. Ik zeg, en die man was van alles, van heel het wereldgebeuren op de hoogte. En als je hem zou zien, dan zou je er nog geen kwartje voor wezen. Dan denk ik, jonge man, jij weet objectief. Je weet je 1000 keer meer dan heel dat rijkdom bij elkaar. Want dat gaat als een blind paard, gaat het er helpen. Maar wat ik wil zeggen, gemeente, in onze dagen wordt er zo, ook op geestelijk gebied, zoveel dingen vermengd. Vlees en geest vermengd. Hè? Biblicisten zitten in de kerkraadsbanken, biblicisten staan op de preekstoelen en ze leggen de tekst uit, hè, naar het vlees. Naar het vlees. Want wil de mens daar eens iets van verstaan, hè, als de schriften opengaan? En als het woord kracht gaat doen, dan ben je eerst tot de fundamenten ontbloten. Want er is geen plaats voor dat goddelijke woord. Er is geen plaats voor Christus in ons leven. En van de week schreef een vrouw nog naar me, die had wel een beetje uit de hoogte gereageerd. Ze zegt, ja, ik moet aan een eind komen. Want dat is de wijze. Ze kwam ook met de vruchten des geestes uit Galaten 5. Ik zeg, maar die worden in Christus gevonden. Maar hoe ben je dan in Christus? Hoe ben je dan in Christus overgegaan? Ja, toen stond de wagen stil. Ze zei, ik moet aan een eind komen. Ik zeg, kijk, daar heb je het nou. Een mens moet eerst als een eind komen. Want het einde der wet is Christus. Amen. Al die zogenaamde, heel die theologie van de ootmoed en van die zelfgemaakte liefde, dat komt, je kent ze toetsen hoor, komt allemaal op uit de wet. Al die lieve aardige mensen, hè, die knopen om winders op die glibberige woeste weg. Komen allemaal op uit de wet. Je hoort dat zo. Als je onder het kruis van Christus verkeert, dan geeft de Heer je. Kijk, dat is natuurlijk. Dat begeert de mens niet. Want ik wil ook wel eens een beetje op mijn gemak. Op mijn gemak. Hè? Maar de Heer zendt me altijd kruisend druk. Hoe komt dat dan? Ja, dan krijg je een scherpe blik in het onderscheid van wet en evangelie. Daarom kon Kolbrugge, daarom kon Huntington, die konden dat zo zuiver onderscheiden. Wet en evangelie. Want dan gaat het feitelijk niet meer om. Daar gaat het wel om. Kijk, de leer van Christus mag nooit verbasterd worden. Maar als hij daar een scherpe blik in krijgt. Luther zegt, als hij daar het onderscheid in weet, geestelijk, dan krijg je mijn doktersbul, zegt hij. Om. Laat het maar eens, dat is voor mij geen cadeau hoor, zo'n doktersbul. Maar Luther bedoelde. Dan ben je achter het geheim, dan kan je alles onderscheiden. Als je het onderscheid weet tussen vlees en geest, als je dat nou kan onderscheiden, hè, bij een natuurlijk mens, bij ja, een mens, een natuurlijk mens heb geen, die hebben alleen maar een geest met een kleine g, de geest der dienstbaarheid, hè, altijd tot dienstbaarheid bereid. Hè. Wet is de dienstbaarheid. Maar kan je ook bij Gods volk, hè, ook in de prediking, onderscheiden vlees en geest. De theologie van het vlees, die vind je verheerlijkt in deze woorden. Het woord is vlees geworden. Dat is nou het geheim, dat is nou de kern, dat is nou de pit van het evangelie. Maar dat moet je onderscheiden kunnen. En Gods volk zit daar, is daar altijd mee. Er moet altijd kruis en drukwegen moeten mee gepaard gaan, want anders onderscheiden we het niet meer. Luther zegt, ik moet dat altijd weer horen. Ja, precies, precies. We moeten altijd weer uit de mond van Christus onderwezen worden. En dat moet gepaard gaan, want de drukking van de melkbank brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. Anders verstaan we het niet, gemeente. Je kan alleen maar de geheimenissen van het evangelie in de diepste diepte verstaan. Om het op de grootste hoogte uit te bezuinigen. Maar dan ga je weer die diepte in. Kom van de Libanon af, mijn bruid. Want de Heer wil je weer wat leren. En wij willen maar op ons gemak op die hoogte blijven. Nee, nee, dat doet de Heer niet hoor. In de diepte van de beproeving, daar kun je Christus vinden. En daar tiert die plan des geloofs welig. Dat zei Lamai zo mooi. De plan des geloofs tiert het beste op de rand van de hel. Het wordt niet meer verstaan in ons. Je hebt de vakantiedominees. Tante Lene zou zeggen, ze kunnen zich nog veroorloven om met vakantie te gaan. Hè? Net als Van der Staaij neemt die olie bij Bommel mee en de boeken van Keller. Nou, dan ben je toch uitzinnige Van der Staaij. Wie heeft u betoverd? Oud-gereformeerd notabene. Het is nog lichter dan bij jou. Er is niks meer van God bij. Ze hebben nog geen eens de werkingen des geestes. Want dan zou je het wel laten. Dat kwam openbaar in het leven van Rut. Ze had de brug naar de wereld, naar Moab, was al opgehaald in Moab. Denk erom. Want dat gaat gebeuren in de weg der ontdekking. Dat wordt ten eerste wat er gebeurt. De brug naar de wereld wordt opgehaald. En dan kom je openbaar als een en al wereld. Want dan kan je die wereld uit je hart niet persen. Dan zoek je me van de zonde. Dan ga je de koeien gelukkig. Ik heb de kikkers gelukkig geprezen. Want ze hadden geen ziel te verliezen. Het wordt niet meer gekend in onze dagen. Ik heb de maan zien veranderen in bloed. Omdat die grote, doorluchtige dag des Heren zou komen. Voor mij persoonlijk. En ik kon voor God niet bestaan. Als ik bij Gods volk op bezoek was, ging ik wenende naar huis. Dat volk zo gelukkig en ik rampzalig. Het wordt niet meer gekend in onze dagen. Nauwelijks meer. Maar dat belet me niet om de waarheid te preken, gemeente. Want die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, die zal onveranderlijk blijven. Sion zal door recht verlost worden en daar wederkerende door gerechtigheid. En Gods volk, Gods ware volk onder het kruis, laat zich niet betoveren. Denk erom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, want de Galatiërs waren aanvankelijk bekeerd. En ze waren gevallen, ze lieten zich misleiden door die leraars uit de wet, lieten ze zich misleiden. Die zeiden, die leerden, als je je niet laat besnijden, kan je niet zalig worden. U zegt, maar dat doe je toch niet meer? Mens! Het wordt volop bedreven. Dat mooie geestelijk verstaan, die besnijdenis. Dat de mens zich laat opkrikken met werken der wet. Dit doen, de vrome mens uithangen. God een beetje denken te kunnen behagen. Vrome werk aan de dag leggen. Dan is de wet vleeselijk en ik ben geestelijk. Maar dan ben je rijp voor de rampzaligheid. Paulus zegt, ik ben vleeselijk omdat de wet geestelijk is. En dat is een doorgaande les in het leven van de kerk. Ik moet dagelijks belijden, Heer, mijn leven is niks anders dan een stinkende moddervlek. Meer niet hoor. Meer echt niet. Maar in Christus, daarom krijgt Christus de eer. Daar zorgt hij zelf voor, gemeente. Daar zorgt hij zelf voor. Christus, die moet al de eer krijgen. En dat krijgt hij ook. Als ik vleeselijk ben verkocht onder de zonde. En hij heeft zijn genade in mijn leven geopenbaard. Dan krijgt hij de eer, dan gaan we alle roem. Dan gunnen we hem ook de eer. Dan gunnen we hem ook de eer. Want dat is dan je zaligheid geworden, om hem de eer te geven. Ja. En waar mag Gods volk zich dan over verblijden? Waar mogen Gods knechten zich dan over verblijden? Dat zullen we zo goed preken kunnen. De mensen houden het toch mee op. Dat ze vele krachten mogen doen in zijn naam. Ook niet. Dat is wel een mooi ding. Maar verblijdt u daarin, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, dat die namen geschreven staan in het boek des levens des lands. Ja. Kijk, als de kerk daar gedurig van verzekerd is in die wetenschap, niet alleen een droge wetenschap, maar een laat ik het eens zo zeggen, een natte wetenschap. Dat je daar gedurig wenend je eigen over mag verblijden, dat de Heer hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben, naar zo'n monster, aller monster. Ja. Kijk, dan krijg je ook gemeenschap met die honden die gaan. Weet je wat die honden bij Lazarus deden? Die hadden hetzelfde. Die hadden gemeenschap. Dat is de kerk buiten de legerplaats, bedoel ik te zeggen. Maar dan gaan ze je aflikken. Dat is niet verafgoden. Nee, dan gaan ze je lasten dragen, betekent dat. Die honden van Lazarus, die droegen ze lasten. Want die lekten zijn zweren. Die lekten niet zijn mond. Nee, zijn zweren. Nou, dan moet ik toch eerlijk zeggen, gemeente, dan zijn we wel zo ver weg in onze dagen. Zo ver weg. Kijk, het wordt ook vaak voorgesteld, dat is de wet van Christus, dat draagt ook anders last en vervult al zo de wet van Christus. Dat wordt zo dagen in onze dagen voorgesteld, van nou, de rijke prijzen, de rijke, want dat is het, en dan bedoel ik het geestelijk, ja. De rijke prijzen, de rijke, dan denken ze, dat is ook nog wat last te dragen. Maar dat is het niet, dat is het echt niet, nee. De arme Lazarus werd niet voor niks arm genoemd. En de rijke man werd niet voor niks rijk genoemd. Hij was rijk. Rijk in de godsdienst. Dat is alles geestelijk, gemeente. Verstaat dat toch niet? Die man zal misschien ook wel bemiddeld zijn geweest. En het is nog ineens zeker dat dat de gelijkenis is geweest, hoor. Het lijkt er wel op. Hè, de gelijkenis van de rijke man wordt het vaak genoemd en de arme Lazarus. Maar het vervult, het wordt ook letterlijk. En zelf ook in onze dagen gaat dat letterlijk in vervulling. Die gelijkenis van die rijke man, die is o zo actueel. Altijd geldend ook. Dat is ook met alle gelijkenissen zo. Maar bijzonder de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Daar heb je weer het onderscheid tussen vlees en geest. Je komt op vlees bij Lazarus, zelfs bij Lazarus. Hij begeerde het voedsel van de tafel van de rijken. En er staat in de wet, gij zult niet begeeren. En er worden nou boeken volgeschreven, ja, er zijn ook goede begeerders en slechte begeerders. Dat is nou net de godsdienst die voor eeuwig verloren gaat, want die hebben altijd goed en slecht. Goed en kwaad. Gods volk hebben alleen maar kwaad. En dan gaan ze in Christus roemen, dan zeggen ze, Heer, mag ik u de dagen die nog strekken, mag ik u naar uw grote naam groot maken. Weet je wat Van de Poel zegt? Dan zou ik zelf al naar de hel gaan. Wat is dat zoek in onze dagen? Want anders zou Gods volk veel meer gemeenschap hebben. Die is van die kerk en overal zit de kerk tussen. Van de week onlangs schreef er nog een jongen. Hij zegt, ik ben geen lid van de kerk meer. Hij zegt, ik ben verstrikt geraakt in het doolhof van al die stenen kerken. Waarom? Omdat de voorgangers het niet meer weten. Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Er bestaat geen grotere vijandschap tegen deze leer en de bevinding van die leer. Want het moet ook door de bevinding, hoor. Als Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven, werd hij 100% over de bevinding. Die keer wil zeggen, ja, Christus is gestorven en dan is mijn oude mens gestorven. Dat zal beleefd moeten worden. En dat zal geloofd moeten worden. Want er is een geloofsbeleving. En als hij zonder een geloofsbeleving, dan zeggen ze, ja, je moet... Ik was ook eens op een ontmoetingsdag. En toen stond op het hof daar een beetje te verkondigen onder een groepje mensen wat nou het kale, naakte geloof is. Ik zeg, dokter Oppenhoven, je weet er niks van. Ik zeg niet dat die man niet bekeerd is, maar ik zeg, wat je nou vertelt, ik zeg, dat is natuurlijk wel, klinkt natuurlijk wel heel vroom en prachtig. Maar ik hou meer van een Petrus die in de golven zakt. Heere, help mij. En toen stak de Heer Jezus zijn hand uit. En toen kon Petrus zingen, ga ik mijn rechterhand gevat, gij zult me leiden door uw raad. Zo is Petrus in zijn geloof bevestigd geworden. Ik zeg, daar hou ik van. Ik zeg, met al dat roemen op dat geloof in onze dagen, het werkt allemaal, kweekt allemaal een berg farizeeën en rijke jongelingen. Ook onder de zogenaamd gereformeerden. Maar mensen, het is verwoest en vernield, want ze willen voor elkaar niet meer onderdoen. Er wordt geen stem meer gehoord in de straten. Nee. En als je een vraag stelt aan een dominee, 999 keer van de 1000 krijgt geen antwoord. Ze zijn te vroom geworden, te best. Maar dat als er iets in de kerken aan de hand is, is dat de oorzaak. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Want dan is er, dan, ik ben heiliger dan gij. Vat je dat? En dan gaat men zich ergeren aan de waarheid. Dan gaat men de waarheid aanpassen zoals je dat vindt in die vervloekte politiek van de SGP. Dat is allemaal een aanslag op de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want we zijn wel zo ver weg van de reformatie. Lichtjaren zijn we er vandaan. Er is geen bereidwilligheid tot een doorgaande reformatie. Men wil alles, hè, men slaat de hand aan het ploeg en men kijkt constant achterom om Luther en Calvijn te citeren. Maar onlangs zei er nog iemand tegen me, als Luther en Calvijn in onze dagen geleerd hadden wat ze toen geleerd hadden, dan zouden ze door het reformdom, door de voorgangers van het reformdom, gekruisigd worden en vermoord. Want dat is zo, als er vandaag in de dag een stem. Luther of Kobrugge werd in zijn dagen veracht, vervolgd, ja, door dat zogenaamde revai, hè, allemaal van die vrome jongens, Da Costa en noem ze allemaal op. Alleen vader Bilderdijk, hè, die was met Kobrugge eens. Nou, niet omdat Kolbrugge er een mening op nahield. Nee, ze waren het in Christus waren ze verenigd. Vat je dat? Maar Da Costa en Cappadoce, noem al die mannen maar op. Die waren Luther vijandig gezind. Waarom? Omdat Luther verwaarde, omdat Kolbrugge verwaardigd werd om het vlees aan stukken te snijden. Het vrome vlees. Dat mocht hij doorsteken, net als Pinaas. Dat hoererende koppel doorstak en toen wendde de Heer zijn toren af. Dat wordt gemist in onze dagen. Die Pinaasen zijn er niet meer. Die onbuigzame Mordechais zijn er niet meer. Die opstaande Paulus in Galaten 2 zijn er niet meer. Die John Knoxen zijn er niet meer. Dat is er aan de hand in onze dagen. En de hele kerk met het volk gaat richting helle. Omdat men niet meer in de bressen staat. En dat wordt afgedaan. Die stemmen die worden afgedaan. Als allemaal hoogmoed. Nou mensen, hier komt straks sta je voor God. Straks sta je voor God. Want we moeten alle verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. En wat zal het dan openbaar komen? Heel dat zwijgende reefdom, wat niet in de bressen. Lees Ezechiël 13, gemeente. Lees Ezechiël 13. Je wordt bedrogen. Kussentjes onder de oksel. Aangenaamheid. Maar heel het aangename christendom. Dat voerde Christus naar de stuilte om hem te pletter te gooien in de diepte. Dat is dat aangename christendom. Wees er toch bang voor. Moet ik nog aan mijn preek beginnen. Ja. Maar onze tekstwoorden moeten ook leerstellig verklaard worden. Geen dode dogma. Nee. Aangezien Paulus de leer van Christus ook leerstellig heeft beschreven door de inspiratie des Heiligen Geestes. Want de auteur van Gods woord is de Heilige Geest. Niet de apostel, niet de profeten. Die zijn maar middelen geweest. Gods woord is woord voor woord ingegeven door de Heilige Geest. Als je dat loslaat, dan doe je dat tot je eigen verderf. En geestelijke leerstelligheid behoort voluit tot het geestelijke leven. Want Gods volk vindt haar grond in de leer van Christus. Dat is het leven hoor. Denk erover. Geestelijke leerstelligheid behoort voluit tot het geestelijke leven. Aangezien ongeleerde mensen, leert Petrus, altijd te leven draaien tot hun eigen verderf. Daar is een mens, een ongeleerd mens, nou altijd mee bezig om de leer te verdraaien tot zijn eigen en vele verderf. Maar Sion zal door recht verlost worden. Dat blijft staan als een rots. En niet door het recht der wet, maar door de gerechtigheid van Christus. En als dat toepassing is in ons leven, dan weten we ervan dat het recht der wet en de gerechtigheid van Christus elkander ontmoet hebben. En dat de gerechtigheid van Christus begroet is geworden met een kus van het recht der wet.
Als je daar niks van weet, dan ben je niet bekeerd. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Als Christus aan ons geopenbaard is, als Christus ons uit ons graf doet opwekken, dan weten we ervan dat het recht der wet en de gerechtigheid van Christus elkander ontmoet hebben. En dat de gerechtigheid van Christus begroet is geworden met een kus. Dat zingen we toch? Met de kus van het recht der wet. Dus genade en waarheid elkander ontmoeten. Elkander omhelzen. Want zalig worden gaat niet ten koste van de wet. Hoor. Als je dat denkt, gaat niet ten koste van de wet. Dan wordt het recht Gods ten volle in verheerlijkt. En als de gerechtigheid van Christus onze gerechtigheid voor God geworden is door toerekening, dan kan de wet zijn recht niet meer op ons laten gelden. Dat wil de wet ook niet meer. Nee, de wet is volkomen tevreden met het recht door Christus verworven. Aangezien het recht der wet alleen degene claimt die onder de wet zijn. En dat is de oude mens. Van nature zijn we allemaal de oude mens. De oude mens onder de wet. Onder de genade heb je geen oude mens meer. Dat schijnt ook een nieuwe leer te zijn in onze dagen. Maar Het heeft altijd in Gods woord gestaan. Dat als je onder de genade bent, dan ben je niet meer onder de wet. Dat is toch heel simpel. Ja, dat is niet zo simpel om het makkelijk te verstaan. Want dat is nou de moeilijkste, het moeilijkste om te verstaan. Het onmogelijkste, hè, in de leer der zaligheid, in de leer, in de heilsleer. Die leer van de oude mens. En zelfs de catechismus leert nog de afsterving van de oude mens. Nou, zo mogelijk. Dat ken je niet. Dat is onmogelijk, want Gods volk is geen oude mens meer. Die bestaat alleen onder de wet. De oude mens onder de wet, die is onlosmakelijk verbonden. Maar al ben je van het koninkrijk, van het werkverbond overgegaan in het koninkrijk der genade, dan ben je niet meer een oude mens. Dan ben je een nieuw schepsel. Alle dingen zijn nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Dan ben je een nieuw schepsel in Christus. Maar u zegt, die zonde dan, dat is het lichaam der zonde. Dat is niet meer de oude mens die zo'n ziel. Die oude mens heeft geen ziel meer. Je moet wel dat lichaam omdragen. Ja? En dat noemt Paulus het lichaam der zonde. Maar het is niet meer die oude mens, want een oude mens heeft een ziel. Nou, die is gestorven. Ik ben der wet, ik ben door de wet der wet gestorven. En deze leergemeente, als je daarvan af, als je daar je eigenlijk aan ergert, dan moet je eigenlijk maar eens onderzoeken of je genade hebt, want dan kan je die toets niet doorstaan. En als je de toets van Galaten 2 vers 19 niet kan doorstaan, Gods volk wordt er dikwijls mee bestreden, maar dat is geen verkeerd ding. Maar als je bestreden wordt, dan komt toch weer het zuiver openbaar. Want waarin wordt Gods volk bevestigd? In de diepte van de beproeving. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij met leven. Dat is een doorgaande zaak in het leven der genade. Niet op een roomse manier. Gods volk wordt niet dikwijls gerechtvaardigd. Eén keer gerechtvaardigd. Eén keer rechtvaardig verklaard. En dat is voor eeuwig rechtvaardig. Maar dat wordt dikwijls wel bevestigd. En als het nooit bevestigd wordt, mag je het ook wel nog wel eens nakijken. Want dan klopt er iets niet. Dan klopt er iets niet, gemeente. Gods volk kan het zelf niet vasthouden. Ze zijn gegrepen. Het zijn de gegrepenen des vaders. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben, zegt Paulus. Maar daarin worden ze bevestigd. Dan zeggen ze, Heere, mag ik het toch eens zien? Dat u me vasthoudt. Mag ik het nog eens zien, die gerechtigheid van Christus aan mijn ziel toegepast? En deze dingen hebben onder ons volkomen zekerheid, zegt Lucas. Wij weten in wie we geloofd hebben. Jazeker. Maar dat wordt soms hels bestreden. Zo hels bestreden. De duivel, die heeft zoveel registers om uit te trekken. Dat kunnen we niet bedenken. En ons vlees sluit er naadloos bij aan. Bij die registers van de duivel. Maar nou, heb Christus het vlees overwonnen. Ze worden wel eens overgegeven. Job die werd ook gelegd op het kolenvuur van heiligmaking. De duivel die had vrijspel met hem. En toen, weet je wat er toen overbleef? De gerechtigheid van Christus. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Job had het alleen maar over Christus. Dus je moet wel eens, dat touw, wordt wel, dat laat de Heer wel eens vieren, de touw der genade, omdat je zou weten aan welk touw dat je vast zit. Dat is toch noodzakelijk? Gods volk wil het soms dagelijks weten. Als ze dicht bij de Heer leven, dan zeggen ze, Heer, die oude Brakel, niet Wilhelmus, maar die Theodorus Abrakel, die had zo'n nabijleven met de Heer. Hij kon niet slapen voordat de Heer tot zijn ziel gesproken. U zegt, nou ja, dat is een beetje sentimenteel. Ja, is dat ook wel sentimenteel. Hij nog wandelde met God. Is dat sentimenteel? Als je dat eens mag beoefenen, gemeente. Maar weet je, ook Gods volk, en zeker dat komt hoofdzakelijk door de prediking, ze worden niet goed gebakerd. Gods volk leeft van het zichtbare. Ik ook. Ik leef zo dikwijls van het zichtbare. Als alle dingen nou tegen je getuigen, dan zegt de duivel, denk je dat je het alleen weet? Ja, nou ja, ik zeg, kijk, die brieven die krijg ik dagelijks natuurlijk. Hè. Maar weet je wat Luther zei tegen al die mensen die hem beschuldigen? Luther, denk je nou dat je het alleen weet? Hij zegt, nou, op dit ogenblik wel. Zeg. Hij zegt, want daar heb God me toegesteld. En of ze je verdragen of niet verdragen, wat deert dat ons? Ja, eigenlijk zouden we zo moeten leven. Hè? Door het geloof. Ziende op de onzienlijke. Dan zouden we al dat zichtbare, alles wat tegengetuigd wordt, als de Heer een belofte geeft, dan komt eerst het. Gods volk kijkt dan even een belofte voor de tijd, bedoel ik nu, want dan kijk je altijd uit naar de vervulling en dan komt niks van terecht. De omstandigheden, dan zeg je, nou, dat is niet normaal. En dat zeg ik nou niet makkelijk hoor, want de vervulling van de belofte ontvang je in de dood. Als het geheel afgesneden is. Als het geheel afgesneden is. Ja, dat is. Je kan dat niet in woorden omschrijven. Hoe de Heer dat doet. Maar dan kijken ze uit naar de vervulling. Want kijk, als je nou direct de vervulling van de belofte zou krijgen. Ja, dan ben je er niet mee werkzaam. Nee. Dan is het ook geen wonder meer eigenlijk. Maar opdat je zou steunen op de belofte. He, want wat God zegt, dat is de daad zelf. Dan ziet het niet meer, als je mag zien op de belofte, dan ziet het niet meer op de vervulling. Want de Heer zegt, kijk maar of het zal wedervaren zoals ik u gezegd heb, zegt hij. Op een zekere plaats. Hij zegt, kijk het maar eens aan. Kijk het maar eens af. Nou is Gods volk daar meestal niet zo rustig onder. Nee. Niet zozeer omdat ze twijfelen aan de Heer. Maar of dan gaan ze overboord. Zal God ooit wel tot mijn ziel gesproken hebben? Dan gaan ze daar aan twijfelen. Dan gaan ze niet twijfelen aan God. Of tegen mij. Dat weten ze zeker. Als de Heer iets zegt, dat doet hij. En dat weten ze ook uit het verleden. Maar je komt er steeds weer opnieuw voor te staan. En hoe kom je dan openbaar? Als een stinkende moddervlek. En in die weg vervult de Heer heerlijk al zijn woorden. Dan zal er geen eind eraan vallen, volk. Maar dan word je geoefend om eens van je af te wijzen. De Heer zegt toch, ik heb me een volk geformeerd, die zullen me lof. Wat is het dan stil in onze dagen? Vreselijk! Angstaanjagend geworden. De ene broeder houdt de andere verdacht. Waarom? Kijk, daar heb je het ook alweer. Die dominee Belder, die heeft weer een stuk in de krant geschreven. Nou, het is allemaal theorie. En van die theorie, dat is ook namelijk doorzeefd met leugens. Zo ver leven ze weg. Je moet het zelf maar lezen. Wat een leugenverhaal. Wat een theorie. Allemaal theorie. Het is niet meer doorlouterd met de praktijk. Daar markeert het dan in onze dagen. Gij zult mij getuigen. Gij zei dat zou er aan. Dan kan je wat vertellen uit je leven, hoor. Dan kan je de Heer groot maken. Ja, niet vanuit je eigen spinsels en verzinsels. Maar uit die diepte van de beproeving. Hè? Ik heb Gods volk gekend en die kwamen altijd op uit de diepte. Ja, nou ja, altijd. Kijk, als je een hond hebt. Dan weet je ook dat je een hond hebt. Want een hond die springt wel eens in de sloot. En als een hond nat is, dan stinkt hij. Nou, daar heb je nou Gods volk. Maar dan weet je toch dat je een hond hebt. Daarom riep Mephibozet, daar was ook zo'n natte hond. Wat is het dat geeft ongezien als een dode hond als ik ben? Dat is nog een dode hond hoor. En zo, maar kijk, die dood, als hij nou werkt, als dat nou werkelijk waar is. Als hij nou een dode hond voor God mag worden. Dan kun je elkaar geen kwaad meer doen. Een dode hond kan toch geen kwaad doen? En hoe ver is dat niet weg in onze dagen? En weet je hoe dat komt? Ik zal je de oorzaak vertellen. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Ook na ontvangen genade. Weer wat geworden. Afgeweken van de waarheid. De waarde, scherpte van Gods woord iets aangepast. Want anders verlies ik die en die en die en die. En dat is als een kanker gezwel, zegt Paulus. Het vreet voort als de kanker. Dan ben je niet meer gezond in het geloof. Je moet weer afgesneden worden. Alles moet eraf. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Het is geen dogma. Wordt voluit tot het geestelijke leven. Sion zal door recht verlost worden. Niet door het recht der wet, maar door de gerechtigheid van Christus. Ja. En als wij in Christus geloven, gemeente, is die oude mens gestorven. Want toen Christus stierven wij, zijn wij met hem gestorven. Niet samen hoor, want dat is ook weer een verbastering van de leer van Christus. En dan zegt Arjan Baan, we zijn samen gestorven. Nou, dat is niet waar. Roms! Door het geloof met hem gestorven. En aangezien het recht der wet alleen degene claimt die onder de wet zijn, en dat is de oude mens. De wet heeft geen claim meer op Gods volk.
Nee.
Als wij in Christus geloven, is de oude mens gestorven. En dat gaat, heb ik u gezegd, dat gaat ook door de beleving der zaken. Want toen Christus stierf, zijn wij met hem gestorven. En wij leven omdat hij leeft en gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. En dat feit, gemeente, kunnen we niet genoeg herhalen, want het wordt nauwelijks meer gekend in onze dagen. De hele christenheid drijft op de leer van Rome, met name op de afsterving van de oude mens. En dan wordt het een proces, en dat is Gods onterend, dat is God onterend. En dan zeg je van, en dan kan je goed die oude mens nog de schuld geven als hij in de zonde valt. Daarom, als er geen beweende schuld meer gekend wordt, gemeente, dan krijg je allemaal poppengodsdienst. Poppengodsdienst waar zelfs Gods volk mee meedansen. En dat zag Paulus in die gemeente van Galaten. Poppengodsdienst. Gij uitzinnige Galaten, zegt hij. Wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid zoudt ongehoorzaam zijn. En in hoeverre die oude mens, dat zegt zelfs de catechismus. De afsterving van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. Het is rooms, hoor. Het is echt rooms. Echt rooms. Want er wordt niet bijgezegd in hoeverre die oude mens moet afsterven. Dat wordt nergens vermeld. Dat is ook onmogelijk, want die oude mens is geheel teniet gedaan door de dood van Christus. En daar heeft Gods volk de bevinding van. Waarvan Paulus getuigt, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Goden leven is levendmaking. De verlossing door recht is het begin van het geestelijke leven. Daarvan is Christus het begin. En daarvan is hij ook het einde zonder einde. Maar als Christus het begin is, dan moet je in het einde van de wet komen, dan moet je in het einde van jezelf komen. Want je vindt van nature een ingebeeld leven in de wet. Absoluut, absoluut. Kun je van alles aan de hand houden en dan probeer je het met de wet op. En dat kan soms heel je leven duren. Om het met de wet op een akkoordje te gooien. Maar dan ken je niks van de bediening der wet. Paulus die gooide het ook op een akkoordje met de wet. En hij meende Goden een welgevallige dienst te doen. Hij streed voor de waarheid. Tenminste zijn waarheid. Vervolgde Gods volk. En hij meende dat hij daarin goed deed. Hij zegt maar ik kende niks van de wet. Ik leefde heel zonder de wet. En ik was onberispelijk als een fariseer. En toch geheel zonder de wet. Eertijds was ik zonder de wet, zeg. Maar toen het gebod kwam. Nou mensen, dat is je zaligste dag als het gebod komt. Ja, als Christus komt. Maar dan had het de bezoek. Dan komt het gebod. Gij zult niet. En dan komen er alle zonden uit. Als de wet zegt, als de wet werkelijk zegt. Gij zult niet doodslaan, mooi moordenaar. Omdat ik ben. Want wij worden geen moordenaar, we zijn het. En daarom moorden we. Wij worden geen dieven, we zijn dieven. En daarom stelen we. En dat wordt nou waar, dat wordt nou werkelijk waar voor God als de wet komt. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Ik heb het u al meer gezegd, moest Paulus zijn hand op zijn mond houden, anders zouden de vloeken eruit rollen. Ja. Mensen is niet meer als een vloek, een vloekende ketellapper. En die kent hem alleen. En dat vlees blijft vloeken. Als je nog enige verwachting van je vlees hebt, dan moet het gebod nog een keer komen. Dan moet het gebod nog een keer komen. Want de zegeningen die zijn enkel uit de belofte. Het vlees is niet meer. Dus Christus is het begin. We hebben dus niet te rekenen met de weldaden, eerst of laatst. Hè? Zoals in onze dagen gebeurt. En zelfs degene die de wedergeboorte voor het geloof zetten of erachter plaatsen, want dat is beide een dwaling. Hè? Aangezien Christus de zijne levend maakt tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot geloof, tot wedergeboorte, ja tot volkomen verlossing. Zo wordt hij de kerk geschonken. Lees 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is ons geschonken als wijsheid. Als rechtvaardigheid, als onze rechtvaardigheid, als onze heiligmaking, als onze verlossing. Het volk van God, hoor je? Ja. Dan gaat het niet meer over stukken, dan gaat het over de persoon van Christus. En dat is de source, dat is de bron van het leven. Want hij is het leven. Ik ben de opstand. Kijk, daar heb je het weer. Ik kan moeilijk de eigenschappen van God preken. Omdat Christus zegt, ik ben de opstanding in het leven. God is liefde. God is rechtvaardig. Hij is het. Houd daaraan vast, geliefde, want heel die filosofische rekenkunde omtrent de welsdaden, heilswelsdaden, komt voort uit het verdorven verstand. Een mens wil het begrijpen, maar al dat begrips, heel die begripstheologie, dat zal geen dageraad hebben. Wie gerechtvaardigd is, is wedergeboren en gelooft in Christus. En wie in Christus gelooft, is gerechtvaardigd, is wedergeboren. De rechtvaardigende daad, dat moet ik wel zeggen, staat in orde voor alle weldaden en heilsordelijke ketenen, staat ook in orde voor het geloof, omdat het geestelijke leven begint met de rechtvaardiging van de goddeloze, niet van de gelovige, van de groe hebt daar ook mee gestruggeld. Er zat nog ratio tussen. Maar de rechtvaardige God verklaart de goddeloze zonder enige aanmerking. Zonder aanmerking op het geloof. God rechtvaardigt de goddeloze. En daarom gelooft hij. Anders niet. Toen de Heere tot Abraham sprak, ik ben uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is de Joodse manier van spreken. Dat de Heere de gerechtigheid van Christus op rekening zet van het geloof. Maar als je dat biblicistisch gaat verstaan, dan zet je het geloof voor alles. En dan mag God toekijken of naar de gelovige mens. Ja, dag. Nou, dan is het niet meer de rechtvaardige van de goddeloze, maar de rechtvaardiging van de gelovige. En dat is niet zo. Dat leert Gods woord niet. En toch zal de rechtvaardige, ja natuurlijk, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Maar dat geloof hebben inhoud, gemeente. Dus die gerechtvaardigd is, die leeft uit geloof. Daarom wordt het gezegd de rechtvaardiging des geloofs. Maar als je dat verkeerd verstaat, dan zet je het geloof voor alles. En dan is het de rechtvaardiging van de gelovigen. Leert Gods woord dat? Nee. De doden zullen horen, niet de rechtvaardigen, niet de gelovigen. De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze geloofd hebben, die ze gehoord hebben, die gerechtvaardigd, die rechtvaardig verklaard zijn, die opgewekt zijn uit de dood, die wedergeboren zijn door water en geest, die zullen geloven. Die zullen uit het geloof leven. Uit het geloof des Zoons van God. En de weg waardoor dat gaat, is gelegen in de doorgang door de engelpoort. En dat geschiet niet louter door de werkingen des geestes. De wedergeboorte geschiet niet louter door de werkingen des geestes. Wie dat leren, dat is ook zo'n procesmatige roomse leer. De wedergeboorte komt niet tot stand door louter de werkingen des geestes. Het geschiet op de stem van de Zoon van God. Door woord en geest. Dat doet het woord zo'n kracht in je ziel. Dat is de inwendige roeping. Doe zo'n kracht in je ziel. Dan kan je niet meer anders als geloven. En dat gaat door water en geest. Ja, door het badwater de wedergeboorte. Zeker, zeker, zeker. Maar het is alles tot wedergeboorte. Tot geloof. Tot heiligmaking. Tot rechtvaardigmaking. Door woord en geest. Maar dat is de onvervalste leer van Christus. De wedergeboorte geschiet niet louter door de trekking des vaders. Maar die komt tot stand. Het gaat er niet zonder. Maar het punt van wedergeboorte geschiet door de opwekking des zons. Ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. Christus maakt de doden levend. En dan worden de goddelozen met God verzoend. Op zijn spreken. Hè, tot rechtvaardigmaking. Tot wedergeboorte. Tot geloof. En in de doorgang door de enge poort geschiet alles tegelijk. Ja. Want als de zondaar door de enge poort. Door de enge poort doorgaat. En dan is de oude mens der wet gedood. Omdat de wet de eerste schuldeiser is. En de wet gaat niet mee hoor door die enge poort. Die bloedwreker die gaat niet mee door die enge poort. Nee. Hoe krijgen ze dan de wet terug, Gods volk? In Christus. In Christus. Want de poort is Christus zelf. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet. Dan gaat de wet op in Christus. Die wet is in de ark gelegd. In de ark. Laat die wet in Christus. Laat die wet in de ark.
onder het verzoendeksel. Onder dat met bloed bedekte verzoendeksel.
Wij hebben geen verstand van de wet. Alleen Christus, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingang. Ja. Alleen hebben we wel de wet leren verstaan. Die dodelijke bediening van de wet. Toen de zonde levend. Kijk, dat zit er niet in de wet. De wet is geen zonde. De wet is heilig en goed. Maar wij zijn bedorven. Ja. Wij hebben de wet krachteloos gemaakt door de zonde. Hè? Want we konden in het paradijs. Hadden we geen geloof nodig. Toen leefden we door de gerechtigheid van God. Toen waren we in zijn, en we zijn in zijn beeld geschapen. Ja. Dan zijn we uitgestapt. Dus nu moeten we door de gerechtigheid van een ander zalig worden. Dat is de gerechtigheid van Christus. Hè? Maar wel in een weg. Hè? De Heer Jezus die heeft die weg moeten gaan. Die heeft die gerechtigheid moeten verwerven. En dat heeft hij gedaan door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. In plaats van die gevallen mens. In plaats van de eerste Adam. Mensen goed verstaan hoor. Christus is plaatsbekleder. Dat is ook zo verwaterd in onze dagen. Dan is hij alleen maar een betalende borg. Nee, hij is ook plaatsbekleder. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Gemeente, het is alweer tijd. Maar de weg waardoor het gaat, nogmaals, is gelegen in de doorgang door de enge poort. Gaat strijd om in te gaan. Door de enge poort. Want dan verlies je die oude mens. Er wordt wel gesteld natuurlijk, als die bloedbreker je vindt, dan doodt je. Maar dat moet dan net gebeuren. Ja. Maar wel in de doorgang door de enge poort, want anders is het een verloren zaak. Als die bloedbreker je vindt buiten de vrijstad, dan is het een verloren zaak. Die poortwachter, die trekt die zondaar voor de poort, liggende. Getreden zijn bloed, die trekt hij door de enge poort. Trekking des vaders, drijving der wet, opwekking des zoons. In de poort worden ze rechtvaardig verklaard als een dode zonde, als een goddeloos mens. En dan zijn ze rechtvaardig volmaakt in Christus. Dat is de weg waardoor het gaat. Daar verliest de mens zichzelf. Ik leef, doch niet meer ik. Die oude mens, die oude Saulus van Tarsus, die leeft niet meer. Ja, dat lichaam der zonde moet nog meedragen. Dat lichaam der zonde moet nog, dat is tot je vernedering, Paulus. Volk van God, is tot je vernedering. Ja, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Nou, dat wist Paulus toch wel. Ja, en daarom zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Wie dan roemt die roemen in de Heer, niet in zijn bekering. Want dan weet je nog niet veel. Gods volk moet nog twee keer bekeerd worden. Dan zijn ze pas vruchtbaar. Hè? Ja. Dan gaan ze van zich afwijzen. Als je door je bekering gezakt bent. Wat de Heer Jezus tot Petrus zei. Als gij eens bekeerd zult zijn. Was hij dan niet bekeerd? Tuurlijk. Maar hij moest nog bekeerd worden voor ze bekeerd zijn. En dat wordt in onze dagen zo gehaat. En daarom zijn de kerken zo kerkistisch geworden, zo rooms geworden. He, want men wil wat zijn. Men wil zich laten gelden. He? Ja. Het is allemaal weer bisschoppelijk geworden, laat ik het eens zo zeggen. Want als je de kerkelijke weg bewandelt met een of andere klacht. Het komt nooit goed uit, ze sturen je altijd met een kluitje in het riet. Want het is één en al zelfrechtvaardiging wat de kerkklok slaat. Ik heb in mijn leven, ik heb het wel gehoord dat er wel eens dominees publiek in de schuld gekomen zijn, maar ik heb het nooit meegemaakt. Nou. Het is allemaal een verzetten. Het is allemaal, ik schreef onlangs tegen een predikant, waarom verraad gij Christus met een kus? Want ze hebben de mond vol van liefde, maar ondertussen kunnen ze de zoon des mensen in zijn volk verraden. Dat is er vandaag in de hand, daar denk ik goed om. Gods volk wordt ook in het Westen, die Silfout die kent er niks van, want die zegt, ja hier hebben we gelukkig geen vervolging, bastard uit de ben. Gods volk, al Gods volk wordt vervolgd. Die godzalig ook willen leven, die zullen vervolgd worden. En daar kent het Gods volk in het Gods ware volk. Die worden vreselijk vervolgd door de meest rechtzinnige predikanten. Ik heb wel eens tegen een predikant gezegd die in zijn prediking nog zuiver preekt. Ik zeg, je bent niks anders dan een christen vervolgen, man. Want je moet van dat leven onder het kruis, moet je niks hebben. Moet je gewoon niks hebben. Je wil allemaal die dode godsdienst aan de hand houden en het leven houden. En die preken, die hebben een evangelie naar de mensen. Want ze kijken wie de hoorders zijn. Ik heb het zo dikwijls meegemaakt, in man en paard noemen. Maar Paulus zegt, al had ik een evangelie naar de mens, was ik geen dienstknecht van Christus. En het is toch zo'n heerlijk evangelie, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Want wat moet je daar nog meebrengen als enkeltje verdoemenis? He? Wie is dan te slecht? Het is voor de slechtste. Of ben je zo slecht niet? Ben je net als die man op dat treinstation, die ik eens een folder gaf. Ik zeg, meneer, dit is wat voor u. En toen las hij het, hij zegt, daar ben ik te slecht voor. Ik zeg, nou, het is voor de slechtste. Hij zegt, maar zo slecht ben ik. Is het dat? Het is te goed om verloren te gaan. Het is te best om slecht te zijn. Daar zit altijd op vast. Maar wie slecht is, wie nou echt is slecht, ik de grootste de zondaar, zegt Paulus. Mij is barmhartigheid geschied. Alleen voor de zulke. Voor de slechtste van de slechte. Komt heden het woord tot u. Dat woord van Christus. Alle die vermoeid, die nou werkelijk vermoeid en belast zijn, kom herwaarts tot mij. En ik zal u die rust geven die geen duivel u kan ontroeren. Want wat Christus geeft in de wedergeboorte, hij geeft zichzelf. Hij is onze rust. Daar heb je het weer. Het is geen eigenschap. Christus geeft geen eigenschap in de wedergeboorte. Hij geeft zichzelf. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar is die plaatsbekleder. Hij is toch zonde gemaakt in onze plaats. Hij geeft zichzelf. Ik ben het voor u. En als nou Christus alles voor je is, wat moet je dan nog doen? Zijn naam loven. Zijn naam groot maken. En alle vlees verdoen. Amen. Lieve heren, het blijft altijd een geheimnis. Want vlees verstaat er niks van. Hoe vroom het zich ook voordoet. Hoe lief het zich ook voordoet. Hoe vriendelijk het zich ook voordoet. Vlees verstaat er niks van. Zal er ook niks van verstaan. Maar uw volk mag het verstaan omdat het woord vlees geworden is. Wat een geheimnis, heren. Wat een geheim, wat een openbaring. Als u zichzelf openbaart aan een goddeloos mens, als een dode zonde. Dan zijt gij ons leven, Heer. Gij zijt de opstanding in het leven en die in uw geloof zal leven, al ware hij ook gestorven. O Heer, help ons deze dag door. Help ons dit leven door. Mochten we steunen op u, Heer Jezus. Want anders valt er niks op te steunen. Gij alleen. Gij zijt verwinner in de strijd. En gij geeft uw volk de zegen. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermde vromen. En redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt in dat 10e zangvers van Psalm 33. zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.